Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 147, de versen 1 en 10. Laat zeren lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. 147, 1 en 10. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Psalm 119. En het wordt gevormd door de verzen 89 tot en met 112. Wij lezen Psalm 119, te beginnen bij vers 89 tot en met 112. En dan lezen wij het woord van de Heere. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw ordonnantiën blijven zij nog heden staan, want zij alle zijn uw knechten. Indien uw wet niet ware geweest, al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. Ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt. Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds en leer mij uw rechten. Mijn ziel is gedurig in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen, ten einde toe. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 111, vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Psalm 111, vers 2, naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen verder gaan met een meditatie over de Heidelberger Catechismus. Aan de orde is nu zondag 34, vraag en antwoord 92 en 93. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 34, hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord is, God sprak al deze woorden uit Exodus 20, vers 1 tot en met 17 en Deuteronomium 5, vers 6 tot en met 21. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En hoe worden deze 10 geboden gedeeld in 2 tafelen? Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Tot zover. Gemeente, zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, het heeft u behaagd om uzelf een gemeente te vergaderen. Om mensen te trekken uit het verloren menselijk geslacht en hen samen te brengen als uw gemeente. En het heeft u behaagd uit grondeloze barmhartigheid uw gemeente aan te spreken met de woorden: Ik ben de Heere, uw God. Wat is dat toch een voorrecht dat u de grote, de eeuwige, de heerlijke God, zonder begin en zonder einde, u die de almachtige God bent, die alles hebt geschapen, dat u het wilt verklaren en het uitspreken aan uw gemeente hier op aarde: Ik ben de Heere, uw God. Wat ligt daarin toch alle troost en bemoediging in opgesloten? Wat ligt daar al niet in een verkondiging van het heerlijk evangelie? Dan ligt er al in deze uitspraak van u aan ons toch zulk een bemoediging en een opwekking. Dat u zich om ons bekommert, dat u om ons geeft. En dat u ons oproept om het eeuwige leven bij u te verkrijgen. O, wat zijn de werken des Heren groot. Wat is uw majesteit aanbiddelijk. En wat zijn uw daden toch groot. U hebt de hemel en de aarde geschapen. U hebt ons geroepen in het leven. En u komt ons voor met de nodiging tot het eeuwige leven. Heren, van natuur hebben wij een hart wat zich tegen u verzet. En van nature willen wij u niet voor u buigen. En willen we veel liever voor onszelf leven. Het is om ons diep voor te generen. Dat we ons daar diep over zouden schamen. Dat we liever deze wereld nalopen dan u. En dat we menen dat we een beter leven hebben wanneer we voor onszelf leven. En doen wat we zelf fijn vinden om te doen. O Heere, we zijn niet alleen verloren van nature, maar we zijn ook nog blind. En we zijn ook nog eigenwijs. Want we menen het beter te weten dan u. Maar nu bent u die grote heerlijke God. Die mensenharten vernieuwt. Ja, u zult een nieuwe zaak doen op de aarde. U zult in de woestijnen weg aanleggen. En u zult waterstromen doen ontspruiten in die woestijn. En u zult geven dat er leven voortgebracht wordt. O Heere, we bidden u of u zo wilt werken in het midden van onze gemeente. Of u hen die geen begeerte hebben om u te volgen, om u te zoeken, of u hen staande wilt houden. Of u hen wilt laten zien hoe blind en hoe dom en dwaas zij zijn. Dat ze aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Dat ze er geen zin in hebben. Toon hen, Heere, wie ze werkelijk zijn. Heere, we zijn zo dwaalziek en we zijn nog zo makkelijk een prooi voor de verleidingen van de vorst der duisternis. En net als Israël van ouds niet van u wilde weten en niet op uw wetten wilde letten, Heere, wij zijn niet beter. Leer het ons zien, opdat wij toch mogen buigen voor u, o Heere Jezus Christus, en dat we mogen zien dat bij u alleen het leven is, dat bij u alleen overvloed is, en dat u die bronnen van levend water bent, en dat er geen ander naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden, en dat u alleen het bent waar behoud in ligt, en dat u nog steeds zondaren zoekt te behouden. Heere, wilt u harten opwekken om u te zoeken? Wilt u het geestelijke leven uitgieten? En wilt u nog wonderen doen? Heere, wij willen u bidden en vragen of u uw naam heerlijk wil laten schitteren in het midden van de gemeente. We bidden u of u uw volk en kinderen wilt nabij zijn in bestrijdingen die er zijn, moeiten die er kunnen komen. Heer, u hebt het in uw woord gezegd dat u bij uw volk wil zijn wanneer ze door het water gaan of wanneer ze door het vuur gaan. En zo hebt u het ook gedaan bij die drie jongelingen in het vuur. U was bij hen. En ze werden niet verteerd. En zo was u ook met uw knecht Jona, toen hij in de diepte verdween, maar u was bij hem in het ingewand van de vis. En zo, Heere, was u bij Paulus in al zijn moeiten, in gevangenschappen en in gevaren. En zo bent u krachtig bevonden, een hulp in benauwdheid. Heere, wilt u ook uw volk en kinderen tot een sterkte zijn, tot een toevlucht? En laten wij allen mogen beseffen dat wij bij u alleen terecht kunnen, dat u ons leven moet zijn, dat uw wet op onze harten geschreven moet staan, dat we uw wet hebben leren lief te krijgen, omdat uw wet een wet van liefde is. En wanneer wij daarover willen mediteren, vanavond bidden wij u om uw hulp en sterkte en leiding. En wij vragen u, Heer, of u in ons midden wilt zijn. Wilt u de gemeente bewaren en behouden? Wil met uw woord en geest bij ons wonen? Wil de rijen doorgaan? Wil tot harten spreken? En wil uw knecht trouw geven in het bedienen van uw woord. En laten zo nieuwe en oude schatten tevoorschijn gebracht mogen worden. En laten tot stichting van de gemeente mogen zijn. O, wij bidden u voor kinderen en voor jongeren. Doe hen in uw wegen wandelen. Doe hen op een jonge leeftijd vragen naar u. Wil geven, Heere, dat u genade toch hartelijk mag werken in ons midden. Wij bidden u of u zo ook hen die thuis zijn wil een zegen wil bereiden wanneer ze met ons meeluisteren. Sommigen in het verzorgingshuis, waar dat ook mag zijn, of het in Ouddorp is of in Dirksland of hier in Middelharnis of Sommelsdijk of op andere plaatsen. Heere, wilt u geven dat uw aanwezigheid bemerkt mag worden? U bent toch de heerlijke God. U maakt plaats waar geen plaats voor u is. En u houdt staande hen die bij u aan het weglopen zijn. U kunt wonderen doen. U kunt zo krachtig werken, Heere. Wij vragen u of u uit genade dat in ons midden ook wilt doen. Wij bidden u voor uw zegen over andere kerken, op andere plaatsen, waar uw woord ook bediend wordt. Wij vragen ook uw zegen wanneer deze week een interkerkelijke gebedssamenkomst mag zijn om de nood van de tijden waarin wij leven u op te dragen, wil ook dat uw zegen geven. Heere, laat er ook veel gebeden mogen worden, ook in onze huizen, om uw aanwezigheid, om uw ontferming en leiding. We bidden u, Heere, voor de catechisaties. En we bidden u voor al het jeugdwerk in de gemeente dat gedaan wordt. Zegen ook hen die leiding mogen geven aan het jeugdwerk. Bedouw hen met uw geest en met uw woord. En zegen zo onze jonge mensen. Ook hen die aan het studeren zijn, bewaar hen. En wil hun ogen ook openen voor de gevaren en de verleidingen die er zijn. Er zijn, Heere, ook velen in onze maatschappij die u de rug toekeren. En daarmee gaan ze voor eeuwig verloren. Heere, wij bidden u of u nog wilt terugbrengen tot uw huis. Wil nog bekeringen geven. Wil ons nog een overheid en een regering geven die met recht en met wijs beleid ons volk zal regeren. Geef dat onze koning en koningin nog tot geestelijk zegen mag zijn voor ons volk. Dat ze ons voor zullen gaan in de dienst van de Heere. We bidden u voor die parlementariërs die uw woord en naam beleiden. Geef hen wijsheid en kracht om ook het christelijk getuigenis te laten klinken. Ook in onze parlementsgebouwen. Heere, wij vragen u of u in deze wereld nog hartelijk wilt werken. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. En we vragen u of u kracht wilt geven aan hen die op eenzame plaatsen staan, die uw woord bedienen, te midden van teleurstellingen en bestrijdingen. We bidden u voor de vervolgde kerken, ook wanneer de druk van de overheid weer toeneemt in Rusland, maar ook in China. We denken ook aan de vervolgingen in Noord-Korea en in Eritrea. O Heer, er zijn zoveel landen. Het lijkt in de afgelopen decennia dat uw volk zo zwaar vervolgd is op vele plaatsen. We bidden u of u nog krachtig wilt werken en wil laten zien dat hoe meer er de vervolgingen toenemen, hoe krachtiger uw kerk groeit. O, laat het toch zo mogen zijn. Gedenk de vele vluchtelingen en ontheemden, hen die van huis en haard verdreven zijn. Het afschuwelijk oorlogsgeweld wat we dagelijks zien in de kranten. Heer, ontferm u over die mensen in nood. Wij vragen u of u uw zegen wil geven over alles wat in uw koninkrijk gebeurt. De evangelieverkondiging door middel van de radio en uw knechten, waar ze ook geplaatst zijn, versterk hen. Zegen het werk in Gent, wat daar mag gebeuren met broeder van Luttikhuizen. Versterk hem in dit belangrijk werk. Wij vragen uw zegen over broeder en zuster Hesseling Kobi Visser, met al het werk wat zij doen. En er zijn er zo ontelbare vele anderen, Heren, die op eenzame plaatsen staan, die ook soms echt niet zoveel vrucht op hun werk zien. En toch worden ze opgeroepen om trouw te zijn. Geeft u hen daartoe de moed en de krachten en wil in uw genade zo uw koninkrijk laten komen. Heere, bidden wij u nogmaals ook voor onze eigen kerken, ook in deze weken met vergaderingen en voorbereidingen voor vergaderingen, ook in verband met de generale synode. Wij bidden u om de geest van wijsheid en onderscheid, om de geest van kracht en genade, dat onze kerken geleid mogen worden in uw woord. Heere, we hebben zoveel u te vragen. We hebben u weinig of niets aan te bieden. Van onze kant is er geen verwachting. Heere, wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En daarom kunnen wij alleen maar tot u komen in de naam van de Heer Jezus Christus. Wilt u om dat volbrachte werk van Christus nog krachtig werken in het midden van deze wereld onder het volk Israël. Breng ze nog tot bekering, Heere. En laten vele moslims tot bekering mogen komen. Wil heerlijk werken, ook in ons midden. Uzelf heerlijk vertonen als een God van alle zaligheid. Kon het ook zijn nu in deze dienst. Versterk daartoe uw dienaar. En wees ons goed en nabij. Uit genade. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, versen 1 en 2. Geliefde gemeente, wij worden opgeroepen om na te denken over de wet. De Heidelberger Catechismus heeft voor ons de 10 geboden uiteengezet. En in de komende weken hopen we al die geboden te bezien. En nu geeft de catechismus een overzicht van deze 10 geboden. En vertelt ons hoe die 10 geboden ingedeeld kunnen worden. In 2 gedeelten. In vraag en antwoord 92 en 93. En nu willen we daar met elkaar over nadenken. En als we daar met elkaar over nadenken, dan heeft het onze aandacht. Nadenken betekent dat we ergens onze aandacht op vestigen. Het is dat we Gods wetten willen overdenken. En Gods wet is heerlijk. Gods wet is vol leven. De overdenking daarvan is tot groot nut. We hebben Psalm 119 gelezen. En daarin spreekt David, of wie ook de dichter van deze psalm geweest zal zijn, over de wet van de Heere. En hij heeft de wet van de Heere lief. Hij verlangt naar Gods wet. Hij denkt na over Gods wet. Door uw bevelen, zegt David, krijg ik verstand. En door uw geboden ben ik wijzer dan mijn vijanden. En daarom is de wet van de Heere mijn betrachting, dag en nacht. Hij denkt daarover na de gehele dag. En Psalm 1 hebben we gezongen. En daar is ook weer een loflied op Gods wet. Dat welzalig is hij die Gods wet dag en nacht overdenkt. En waarom is dat nou zo, jongens en meisjes? Waarom is Gods wet nou zo heerlijk? Omdat het vol liefde is. Omdat het vol leven is. Omdat Gods geboden niet zwaar zijn. Maar Gods geboden zijn vol leven en behoud. En zo willen wij nadenken over wat een wet is. Maar eigenlijk, wat is nu eigenlijk een wet? Hoe zou je dat nou omschrijven? Nou, dat is de geopenbaarde wil van iemand die gezag heeft. Iemand die gezag heeft, vaardigt een wet uit. En wie doen dat dan? Dat doen de koningen of de regeringen. En zo heeft God ook een wet die hij uitvaardigt. God is almachtig. God is soeverein. Hij heeft alles geschapen wat er is. En hij heeft alle recht om zijn wetten af te kondigen. De Heere, zegt Jesaja 33, vers 22. De Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. En zo heeft hij alle recht om wetten uit te vaardigen. En wanneer een koning wetten uitvaardigt en afkondigt, dan zal hij degenen die zijn wetten onderhouden belonen. Maar degenen die tegen zijn wetten ingaan, die zijn wetten overtreden, die zal hij moeten straffen. Want wij kunnen de wet van een koning niet ongestraft overtreden. Wanneer dat zou gebeuren, dan zou een koning alle gezag verliezen. Velen denken vandaag dat ze Gods wetten kunnen overtreden. Velen denken vandaag dat ze Gods wetten ongestraft kunnen schenden. Velen luisteren ook niet naar wat de Heer hen voorhoudt in zijn woord en in zijn wet. En ze denken dat God niets doet, dat God niet straft en dat God niet beloont. Net zoals het volk Israël uit de tijd van de profeten het ook zei. De Heere doet niets en het is te vergeefs om zijn wetten te onderhouden. Zo denken velen vandaag ook. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. We doen waar we zin aan hebben en we letten niet op God en op zijn geboden. Maar deze mensen vergissen zich verschrikkelijk. En straks zullen ze een vreselijke schrik ervaren. Gods woord leert ons dat de Heer een verterend vuur is. En het oordeel komt en wie zal de dag van zijn oordeel kunnen doorstaan? Op een dag dat zij het niet verwachten, dan zal de Heer terugkomen. En dan zal hij zijn volk belonen en tot hem brengen in het eeuwige licht. Maar de goddelozen zullen gestraft worden in het eeuwige vuur. Want God straft het kwaad. Wie kan de dag van zijn toren verdragen? En nu is God goed. En zijn wetten zijn ook goed. En daarom was het volk Israël ook bevoorrecht. En daarom zingt de psalmdicht in Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En daarin bezingt deze Israëlitische dichter de liefde van God, want het was liefde van de Heere. Het was zorg van de Heere dat hij Israël zijn wetten gaf. Want in de wet van de Heere ligt leven en behoud. Zijn wetten zijn goed. En dat was het grote voorrecht aan Israël geschonken. Heel de wereld lag in duisternis. Was verkocht onder de zonde. Ze kenden Gods wetten niet. En er was groot onrecht onder de volkeren. Ze leefden in haat en nijd met elkaar. Er was sociale onrecht. Er was angst. Er was verdrukking. Er was duisternis. De vrouwen werden onderdrukt. Maar onder Israël heerste orde. Heerste recht. Daar werden de vrouwen geëerd. Daar werden de gezinnen verzorgd. Daar heerste sociaal recht. Daar was het leven goed. En dat komt door Gods wetten. God had verschillende soorten wetten aan Israël gegeven. Zo had de Heere de ceremoniële wetten gegeven. Dat was de offerdienst. En al de reinigingswetten. En de dienst van de tabernakel. En de tempel met al zijn offers. Dat zag allemaal op Christus. En nu is de Heere Jezus de vervulling van die ceremoniële wetten die God aan Israël gaf. Daarnaast die ceremoniële wetten die nu vervuld zijn, gaf de Heer ook aan Israël burgerlijke wetten. En u vindt deze burgerlijke wetten beschreven in de eerste boeken van de Bijbel, van Mozes. En daarin vinden wij dat deze burgerlijke wetten gegeven werden tot het dagelijkse onderhoud en de zorg over het maatschappelijke leven in Israël. Over hoe ze krijgsgevangenen moesten behandelen. En hoe ze voorschriften kregen, hoe ze met slaven om moeten gaan. En ook zien we daarin hoe ze het land moesten bebouwen. Hoe ze moesten oogsten. En zo waren er allerlei wetten, burgerlijke wetten, voor het land van Israël, voor de cultuur van die tijd. En voor het land zoals die het toen was. Maar die wetten gelden niet meer voor ons. Dat was voor Israël in die tijd, in hun cultuur. Maar daarnaast geeft Gods woord ook wat wij noemen de morele wetten. En dat vinden wij vooral in de 10 geboden. En deze morele wetten geven aan hoe de mensen onder elkaar moesten werken. En hoe ze met elkaar moesten omgaan. Hoe ze voor elkaar moesten zorgen. En deze morele wetten geven aan hoe ze de Heere behoorden te dienen. Dus de omgang tussen mensen onderling en vooral de omgang tussen mensen en de Heere God. En deze morele wetten kunnen samengevat worden door liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En deze liefde wordt uitgewerkt in de 10 geboden. En deze 10 geboden worden verdeeld in de eerste tafel van de wet en de tweede tafel van de wet. Zoals antwoord 93 ons zegt, dat de 10 geboden gedeeld worden in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. En wanneer wij zo deze 10 geboden overdenken, dan als we het eerste gebod zien, dan zien we daarin de grond van alle geboden. En dat is dat er geen andere goden voor Gods aangezicht mogen zijn. Dat is de grond van heel Gods wet. En zo zien we aan het einde van de 10 geboden, in het 10e gebod, daar zien we de grond van alle overtredingen. En dat is, gij zult niet begeren. En met deze 2 zaken kunnen we eigenlijk de wet van God samenvatten. De grond van alle geboden, geen andere goden voor Gods aangezicht. En de grond van alle overtredingen, gij zult niet begeren. Alle zonde komt voort uit begeerte. En God alleen als God te hebben, is de grondslag van de 10 geboden. En de Heer heeft deze 10 geboden bekendgemaakt aan Mozes. En daartoe was Mozes opgeklommen tot God op de berg Sinaï. En Mozes heeft daar de wet van de Heer ontvangen door middel van engelen. Dat zegt tenminste Stefanus toen hij voor de Joodse raad stond. Dan zegt hij in Handelingen 7 vers 53. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. En eerder in Handelingen 7 vers 38 lezen we dat Stefanus spreekt over Mozes en zegt, deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. En wat wordt er nou bedoeld? Wanneer Stefanus spreekt over dat Mozes de wet kreeg van engelen, of in het bijzonder van de engel. Wie wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld de Zoon van God. De nog niet vlees geworden Zoon van God. De tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Want er is in de goddelijke drie-eenheid een heerlijke harmonie. De 3 goddelijke personen werken heerlijk samen. God de Vader is de bron van alles, de oorzaak van alles, de grond van alles. En de Zoon is de middelaar die het uitvoert wat God de Vader bepaalt. En God de Heilige Geest past dat werk toe waar God het ook beveelt. En zo ligt er een heerlijke harmonie in de drie-eenheid. Want zo is de Heer Jezus Christus de openbaringsmiddelaar. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft God ons verklaard. Daarin zien we dat God de Zoon een openbaringsmiddelaar is. Maar de Zoon van God is ook de scheppingsmiddelaar. Want alles wat gemaakt is, is gemaakt door Hem. En zonder Hem is er niets gemaakt dat gemaakt is. Al heeft God de Vader hemel en aarde geschapen, Hij heeft het gedaan door middel van zijn Zoon. Zijn Zoon is de middelaar, de scheppingsmiddelaar. En zo is het ook heel duidelijk dat de Zoon ook de verlossingsmiddelaar is. Hoe komt de verlossing tot stand? God heeft het uitgedacht in de eeuwigheid. En God heeft daar de grondslag gelegd voor de zaligheid van verloren mensen. Maar dat wordt dan weer uitgewerkt, bemiddeld door de Zoon. Hij is de verlossingsmiddelaar die de verlossing verdiend heeft. En straks aan het einde van de tijden, wat al dichterbij komt, dan zal de Zoon ook het oordeel van God de Vader uitspreken over alle mensen. Straks zullen alle mensen voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus geplaatst worden. Want God heeft het oordeel aan zijn Zoon overgegeven. En zo is de Zoon ook weer middelaar van het oordeel. En zo heeft de Heere ook door middel van zijn Zoon de wet gegeven aan Mozes. En zo zien we dat de Zoon van God daar op de berg Sinaï gesproken heeft. En daar was vuur en donder en donkerheid. Want wij hebben het beeld van de Zoon van God. Dan denken we aan de Heere Jezus en dat is ook terecht. Maar besef ook dat de Zoon van God heilig is. Dat hij ontzagwekkend is, dat hij kan toornen, dat hij heilig is. En nu heeft de Zoon van God de heilige wet van God doorgegeven aan de mensen. En nu is het heel opvallend dat de wet van de Heere begint met de afkondiging van genade. Want de wet begint ook met die heerlijke uitspraak: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dat is toch een heerlijke aanhef van de 10 geboden. Daarin spreekt de Heere van Gods goedheid en de belofte van zorg voor hen die luisteren naar zijn geboden. En daarom is de liefde van daarom is de wet van de Heere niet een juk. Het is niet hard wat God ons beveelt in de 10 geboden. Het is een wet van liefde. Het is een wet van genade en zorg. God treedt in een verbond met mensen juist door zijn wet en vooral door de aanhef van zijn wet. Zo daalt God af in genade en zorg. Het is een afkondiging van Gods liefde. En tot wie zegt de Heere dit? Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Hij zegt dit tot het volk Israël. Vanaf de berg Sinaï sprak de Heere dit. Ze waren zo'n 2 maanden op weg uit het land Egypte. En de Heere had hen daaruit verlost. En nu was Israël vrij en ze leefden niet meer onder de slavernij van de Egyptenaren. En toen heeft God zelf deze woorden gesproken. En heel het volk kon het horen. Dat ik ben de Heere uw God. En wat betekende dit nou voor het volk Israël? Dat betekende dat voordat Israël iets gedaan had voor de Heere, voordat Israël enig voorwaarde vervuld had, zegt de Heere God eenzijdig: ik ben de Heere uw God. En dat de Heere dat volk onder zijn hoede en zorg geplaatst had. En dat de Heere dit volk verlost had. En dat de Heere zichzelf openbaarde als een God van ontferming en zorg en leven. Hij betoonde dat volk zijn liefde. Het was een impliciete, heerlijke uitnodiging aan Israël om op de Heere te vertrouwen, dat ze op hem konden rekenen, dat hij hen nooit zou verlaten, ondanks moeite en druk waar ze doorheen zouden gaan, en dat ze daarom steeds weer alle hulp en zaligheid mochten verwachten van de Heere. Deze uitspraak van de Heere, ik ben de Heer uw God, dat houdt alles in. Er is geen einde aan, want de Heere is zelf de oneindige, heerlijke God, zonder begin, zonder einde. Hij is almachtig, barmhartig en genadig. En dat deze God, die hemel en aarde geschapen heeft, zo dicht tot dit volk afdaalt, is een wonderlijke genade. Niemand hoefde eraan te twijfelen dat de Heere voor hen wilde zorgen. En daarom mochten ze niet en hoefden ze niet naar andere goden te kijken. Dat waren ook geen goden. Dat zou hen alleen maar ellende bezorgen. Buiten God is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zij die op de Heere hopen lijken op die boom uit Psalm 1, die altijd vruchten geven. Maar zij die de Heere verlaten, hun weg zal ten eenenmale vergaan, want de afgoden geven geen leven, geven geen behoud. Er is leven alleen maar bij God. Hij is de bron van al het behoud. En niemand van Israël hoefde eraan te twijfelen dat God hun God wilde zijn. Dat God hen aangenomen had tot zijn volk. Niet omdat zij dat verdiend hadden, niet omdat zij zo goed waren, helemaal niet. Maar omdat God genadig was. Eenzijdige liefde, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, het vrije welbehagen van God, dat was het waarom God zo tot dit volk sprak. Hij had immers dat volk verlost uit het slavenhuis, uit Egypte. Hij had immers wonderen gedaan, de doortocht door de Rode Zee. En nu zegt de Heer bij de Sinaï, 2 maanden nadat ze uit Egypte weggegaan waren, ik ben de Heere uw God. Hoe heerlijk is het. Misschien zijn er mensen in het leven waar jij op aan kunt. Ik denk aan je vader en je moeder. Een goede vader en moeder zullen voor je willen zorgen. En willen je het beste geven wat ze hebben. En vroeger gebeurde het wel eens dat een rijke man tot een arme jongen zei, ik zal voor je studie betalen. Soms zijn ook zo mensen dominee geworden. Landarbeiders die geen geld hadden om de studie te bekostigen. Ze moesten naar een universiteit toe en hun ouders hadden geen geld. Het kon gewoon niet. Maar dat er een rijke man was die zei, ik zal voor je betalen. Dat gebeurde. Maar was dat toch rijk? En zo zegt de Heere, ik zal voor u zorgen. Of mensen die een kind adopteren. En zeggen, wij zijn nou jouw ouders, wij zullen voor je zorgen. Wat was het dan toch heerlijk, dat God zich zo ontfermde over dat volk Israël. Wat zal het toch heerlijk voor dat volk geweest zijn, toen ze daar voor de berg Sinaï stonden. En ze waren langs die volle beek met water, wat de Heer had doen ons ontspruiten uit die rivier. En ze konden drinken en ze kregen het manna. En ze waren verlost als een wonder uit Egypte, uit die slavernij van het machtigste land ter wereld, met het machtigste leger. En dat de Heer dat leger had omvergeworpen in de Rode Zee en zijn volk daar droogvoets doorheen geleid. Wat zal het toch heerlijk geweest zijn voor dat volk om het te horen. Ik ben de Heere, uw God. Het zou toch prachtig geweest zijn om dat allemaal gezien te hebben. Om daar ooggetuigen van geweest te zijn. Maar gemeente, de Heere zegt datzelfde tot ons. Hier spreekt hij dat hij Israël aangenomen heeft. Maar datzelfde zegt de Heere tot ons. Elke zondag opnieuw, wanneer wij die heerlijke wet lezen, dan is het eerste bijna wat we in de kerk horen: ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan wacht de Heere ook niet totdat wij aan bepaalde voorwaarden voldaan hebben. En dan zegt de Heere ook niet wanneer je mij dient en wanneer je mij zoekt en wanneer je naar mijn geboden wandelt, dan zal ik uw God zijn. Hij wacht ook niet totdat wij hem toestemming geven om onze God te zijn. De Heere gaat niet in onderhandeling met ons. Ongevraagd is hij er. Met de rijkste schatten en gaven. Met leven en overvloed en zorg. Ongevraagd zegt Boas tegen Rut: je mag bij mij graan opzoeken. Ongevraagd liet David Mephibozet bij zichzelf eten aan tafel. Ongevraagd heeft de Heere Jezus zijn discipelen achter zich aangetrokken en heeft hen het eeuwige leven gegeven. Nooit heeft iemand er spijt van dat God in zijn leven gekomen is. Het is een verschil tussen dag en nacht. Tussen leven en dood. Tussen het geluk en het ongeluk. Tussen vrijheid en slavernij. Niemand heeft daar ooit spijt van gehad. Dat de Heer in zijn leven gekomen is. En zo verklaart de Heer van zijn kant aan ons dat hij u wil redden, dat hij u tot een kracht wil zijn, dat hij u wil behouden, dat hij u wil trekken, dat hij u wil helpen in dit moeilijke leven, dat hij u wil troosten, dat hij u van alle goeds wil voorzien, dat hij u wil dragen tot de ouderdom toe, tot de grijsheid toe, dat hij u wil dragen door dit leven heen en door de dood. Dat hij u het eeuwige leven wil geven. Dat ligt alles vervat in die heerlijke woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar ja, dan zegt u: Egypte, daar ben ik nou nooit geweest. Ja, maar het gaat niet om het land Egypte wat wij nu kennen. Het gaat om het slavenhuis. Egypte staat hier voor slavernij. En kijk, daar hebben we allemaal mee te maken. Want we zijn geboren, ontvangen en geboren in zonden. En van nature zijn we een slaaf van onze lusten. En van de duivel, en van de wereld, en van het kwaad. Egypte staat hier voor de dood en voor de slavernij van de duivel. Het staat hier voor het juk wat van nature op ons ligt, waardoor we vermoeid en belast zijn. En dan roept de Heer ons tot zich om rust te ontvangen. Omdat zijn last licht is en zijn juk zacht. En dan verklaart de Heer al aan het begin van de kerkdienst: in Christus heeft God ons en onze kinderen aangenomen om tot Hem te behoren. Aan het begin van de kerkdienst verklaart de Heer dat Hij ons en onze kinderen heeft aangenomen om tot Hem te behoren. En daar mogen we niets aan afdoen. Het is een goddelijke verklaring over ons en over onze kinderen. Dat betekent niet dat iedereen in de gemeente daarmee automatisch behouden is. Er staat ook meer in de schrift. De Heere zegt met een ouderwets woord: voorwerpelijk. Ik ben de Heer uw God. Maar dat moet dan onderwerpelijk worden. We kunnen ook met een wat modern woord zeggen. Objectief zegt de Heere dit: ik ben de Heer uw God. Maar dat moet nou subjectief worden toegepast. Het is het rijke, welmenende aanbod van Gods genade. Het is de belofte van Gods genade die ons aangeboden wordt en die vervuld wordt in de weg van bekering en geloof. Die vervulling vindt niet automatisch plaats. Nee, langs de weg van bekering en geloof. Maar nu is het deze God die wil geven wat Hij eist. Bekering is een geschenk van God. En geloof is een vrucht van de Heilige Geest. En zo wordt een mens in de kerk weer teruggeworpen op dat woord: ik ben de Heere uw God. In Hem ligt alles wat een mens nodig heeft. Ook geloof en bekering. En wat een zegen om dan te gaan bedelen bij die God om wat Hij zelf eerst belooft. Wat ligt daarin een heerlijke troost. Dan kan het toch ook voor u, dan kan het toch ook voor jou. Dan ligt er toch behoud in deze God. En daarom verklaart de Heer ook: wij moeten kind van God worden. We moeten persoonlijk tot Gods volk ingelijfd worden. We moeten leren God lief te hebben. We moeten leren God te gehoorzamen. Wij moeten wederom geboren worden. En wanneer nu God verklaart dat Hij onze God wil zijn, dan ligt daarin alle hoop en moed voor een verloren zondaar. Leef daar nou niet overheen. Leg het nou niet naast u neer. Neem het nou niet voor kennisgeving aan. Want er was niemand onder dat volk van Israël die zei: nee hoor, dat heeft de Heere nooit tegen ons gezegd. De Heere had het wel gezegd, ze hadden het allemaal gehoord. En ze wisten dat dat waar was. En toch hebben ze het naast zich neergelegd. Want nog even, dan gaan ze weer klagen. En over 2 jaar, dan staan ze voor het beloofde land. En dan zeggen ze: het wordt niets, het kan helemaal niet. We kunnen nooit dat land binnengaan. En als Jozua en Caleb nog een vrijmoedig getuigenis geven dat het kan wel, dan zullen ze Jozua en Caleb ook nog stenigen. Maar God trad tussen beiden. Ongeloof, een onbekeerlijk hart. Niet letten op wie de Heere is. Niet letten op wat God beloofd heeft. Niet letten op zijn grote macht en op de grote daden die de Heere gedaan heeft. En dat is nou ook ons gevaar, gemeente. onder het woord van God te zijn en er toch niet naar te leven, het toch naast ons neer te leggen. En we zeggen allemaal in de kerk, Gods woord is de waarheid. Van kaft tot kaft, daar staan we voor. En onderwijl negeren wij hem. Zo is onze natuur. En dan moet de mens nou van verlost worden. Dat moet nou een juk voor ons worden. En dan moeten we gaan klagen naar de Heere. Heere, verlos mij van mijn boze hart. En schenk mij dat geloof. En doe me op u zien en op uw wetten. Want u bent goed. Alles van u is goed. Uw wetten zijn goed. Alles wat u van mij vraagt is alleen maar goed voor mij. U kunt mij geen kwaad doen. Ook al ga ik soms door het leven door moeite heen, zoals zoveel van Gods kinderen in de Bijbel. Maar al die moeite moeten meewerken ten goede voor mij. Want u bent immers mijn God. U hebt uw zoon gegeven. U bewijst het mij lief te hebben. Zo spreekt het geloof. Wat een zegen om zo aan God verbonden te worden. Wat hebben we het nodig dat onze ogen geopend worden voor deze Heere en voor zijn heerlijkheid en voor zijn majesteit. Dat de Heere een nieuw hart bewerkt in ons leven. Vraag je daar wel eens om. Bid u daar ook om. Om bekering. Om een nieuw hart. Maar onderzoekt u dan ook het woord van God. En houdt u dan ook aan in het gebed. God zal het doen. Hij belooft het. En wanneer de Heere dan uw God is, dan heeft hij ook recht om alle wetten af te kondigen. Dan heeft hij ook recht om zijn wil op ons te leggen. En wanneer we oog krijgen voor die goede wil van God, ja, dan komen we erachter dat onze natuur daar nou tegen is. Ik wil het niet, ik ga er tegenin. Maar al wat mij ontbreekt, wilt u schenken, zo ik het smeekt. Want wanneer gaan we nou echt de Heere lief krijgen? Dat is wanneer de Heere zijn wetten gaat inschrijven op ons hart. Wanneer de Heere met zijn Heilige Geest in ons hart gaat werken. Dan gaan de ogen ervoor open. Dan sta je versteld ervan hoe goed God is. Hoe geduldig de Heere met je geweest is. Al deze jaren. Je vroeg niet naar hem, maar steeds heeft hij je gedragen. Dan ga je schamen over wie je geweest bent. En dan beleid je dat je het niet verdient dat God ooit nog naar je om zou zien. Maar dan zie je dat God goed is en zijn wet is goed. En dan heb je het verzoenend werk van de Heilige van de Heere Jezus nodig. En dan zie je hoe de Heere Jezus voor de overtredingen van zijn volk geleden heeft. En dat hij de wet van God volkomen gedragen heeft. En dat zijn gehoorzaamheid mij toegerekend wordt. Dan heb ik Gods wet lief. En dan jaagt de wet mij geen angst aan. Dan is er geen harde juk. Ik moet. Nee, ik mag. Het is het leven. En zo komt God met zijn wet centraal te staan in het leven. En zo wordt Gods beeld weer gelegd en gedrukt op een mens. En dat is nou zo heerlijk. Dat is een stukje hemel op aarde. Wanneer een mens in beginsel gaat leven naar de wet van God. Want het is zo goed. En God is goed. Jonge mensen, daar krijg je nooit spijt van. Als God in je leven komt. Dat is geen verarming, dat is geen beknotting. Dat is een verrijking, dat is een verruiming. Het is zo heerlijk. De vrede die God geeft, het kan niet ontvangen worden in de wereld. God geeft het allerbeste. En dat is nou het einddoel. van Gods handelen met de mens. Om het allerbeste te geven. En uiteindelijk zal dat leiden tot de verheerlijking van God. Ja, wanneer de Heer in het leven werkt, dan zie je een panorama van Gods heerlijkheid. En dat zijn wet heerlijk is. En dan begeer je naar zijn wet te leven. Dat is het heerlijke van het christelijke geloof. Zo werkt God. En hier, gemeente, klopt het hart van het christelijke leven. Een leven naar Gods wetten. En die wet is liefde. Dat is nou zo rijk. En daarom zegt Johannes ook, wij weten dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven, wanneer wij God lief hebben en wanneer wij de broeders lief hebben. Dat is de innerlijke motivatie vanuit de liefde van God uitgestort in het hart. Gaat de mens God en zijn naaste leren liefhebben. En de liefde, dat betekent niet wettisch zijn, betekent niet hard zijn. Betekent niet slap en toegefelijk zijn, maar de liefde brandt van verlangen naar Gods eer. De liefde brandt van verlangen om God te kennen. En de liefde spreekt geen kwaad. En de liefde veroordeelt de ander niet. En de liefde bedekt alle dingen. De liefde wil niet pakken wat niet van ons is. De liefde wil geven. De liefde leert ons dat we schuldig zijn ons leven voor de broeders te stellen. Te leven voor het welzijn van de ander. 1 Johannes 3 vers 16. En zo zien we aan de ene kant dat Gods geboden licht zijn. Liefdevol zijn. En aan de andere kant zijn die geboden van God zwaar, omdat we zien dat we nog zo ver daarvan verwijderd zijn. Dat we steeds er weer tegenin gaan, steeds weer met ons eigen ik komen en steeds weer de Heere gaan verdenken dat de Heere ontrouw is wanneer het weer tegen zit in het leven. En dat we steeds ons eigen eer zoeken, dat is afgoderij. En dat we wel iets begeren waar ons niet toekomt. Dat is de zonde van begeerte. En zo stuit de mens daar tegenop. Tenminste wanneer de ogen daarvoor geopend zijn. En dat brengt ons dan weer aan de voeten van de Heere Jezus. Om verzoening, om vergeving. En dan verlangt u ernaar. Wanneer u deze God in uw leven kent, dat uw leven door de liefde bepaald en geleid wordt. Als dat zo mag zijn, blijf de Heere verwachten en zoek de Heere en smeek hem om meer van zijn liefde in uw hart. Paulus zegt, ik heb het niet gegrepen, de volmaaktheid. Het hele leven zal het zijn een zoeken, een grijpen naar wat de Heere voorgesteld heeft. Maar als u nou ziet dat er in uw hart liefdeloosheid is en dat u aan uzelf denkt, maar niet aan een ander, dat u eigenlijk God hebt laten staan en hem genegeerd hebt, o, val dan op uw knieën en belijd het voor de Heere dat u uzelf lief gehad hebt, maar niet de Heere. Beleid dan die zonden en smeek hem om zijn geest in uw leven en een nieuw leven in u, dat u mag leren te handelen volgens deze liefde. Amen. Willen wij zingen Psalm 119, vers 49. laten wij het aangezicht van de Heere weer zoeken. Want uw aangezicht, Heere, verspreidt vrolijkheid en licht. En dat wordt verspreid in harten. En dat komt door uw wet. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zo zal een levend gemaakt mens spreken en zingen over die liefde die u geeft. Die liefde die u bewerkt in het hart. O, wij bidden u, leer ons uw wet te overdenken. Leer ons daarnaar te leven. En dat zal alleen maar kunnen wanneer uw geest in onze harten woont. Wij bidden u of u onze harten wilt opwekken om u te zoeken. En schenk ons de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Leer ons zien de grote voorrechten die ons geschonken zijn. Leer ons te letten op de grote liefde die u laat zien vanuit uw woord. Maar laten wij ook beseffen dat u niet met uzelf laat spotten. Dat u ook een wreker bent van hen die uw liefde versmaden en uw wetten schenden. Dat zij die voor zichzelf leven, daar straks eeuwig spijt van zullen krijgen. O Heere, zo bidden wij u, of u deze woorden in eenvoud gesproken met kracht wilt toepassen aan harten. Wilt u werken in harten van jonge mensen? Laat ze op een jonge leeftijd er smaak in mogen krijgen om de Heere te zoeken. En dat ze u mogen kennen en de kracht van uw opstanding in hun leven. Dat zij mogen opstaan tot een nieuw leven met u. Heere, ga met ons deze week. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en breng ons ook weer samenkomende zondag om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 19, het vierde vers. gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.